Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 141 en daarvan het derde vers willen we gaan zingen. Zet Heere een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Derde vers van Psalm 141. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit Leviticus 24, vers 10 tot en met vers 23. En daarna ook Matthäus 26, vers 57 tot 68. Als schriftlezing wordt u genoemd Leviticus 24, 10 tot en met 23. En Matthäus 26, vanaf vers 57 tot en met 68, na de geloofsbelijdenis.
En in ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees, en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij uit Leviticus 24 vanaf vers 10. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri van de stam van Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger. En alle die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen in Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden, breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek aan mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Eenerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. En dan vervolgen wij uit Matteüs 26 vanaf vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden ze toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd: ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en de komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd, wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En ze antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing.
tekst voor de prediking is uit het eerste schriftgedeelte, Leviticus 24, vanaf vers 10 tot en met 14. En straks lezen we in verband daarmee ook nog de Heidelberger Catechismus. Maar allereerst Leviticus 24, vers 10 tot en met 14. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri van de stam van Dan. En zij legden hem in de gevangenis, opdat hen naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloek eruit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. Tot zover de tekstwoorden, en we willen dan nog lezen zondag 36 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 36... Daar wordt gevraagd: wat wil het derde gebod? Het antwoord: dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. En vraag 100, is er dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Het antwoord: ja, gewisselijk, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoornt dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, aan de middag van deze dag brengt u ons bij uw heilige wet. En wie zijn wij dan, Heere, voor uw aangezicht? Mensen die het niet verdienen dat u ons gespaard hebt. Mensen die het niet verdienen dat u nog tot ons komt met uw woord. Mensen die het nog minder verdienen dat u zou werken in onze harten en levens. En toch hebben we dat zo onmisbaar nodig. Heer, u weet of we dat beseffen, of dat we helemaal aan die dingen voorbij leven, al zijn we wel in de kerk of al luisteren we wel mee. Maar geef het ons, Heere, uit genade. Geef ons uw werk in onze harten en in onze levens. En zou u willen geven dat de preek van deze middag door u krachtig mag worden gemaakt. Heren, dat kunnen wij niet, maar dat kunt u wel. Deze middag is daar een dienaar van het woord en is daar een gemeente die het van zichzelf niet verdienen en die het ook niet kunnen maken. Uw zegen. Maar schenkt u die zegen uit genade. En Heere, wil u aan ons denken als we hier in de kerk of thuis luisteren. Help ons bij het luisteren. Laat het woord verstaanbaar en duidelijk mogen zijn. Geeft u, Heere, dat het in onze harten mag indalen. Gebruikt u dan toch ook die kleine woorden en de ernst van het gedeelte om mensen stil te houden. Maar gebruikt u ook, Heer, het evangelie, als we voornemens zijn om ook dat te prediken vanuit deze oud-testamentische geschiedenis, om verslagen en bezwaarde harten tot u te brengen. Heer, zie in gunst op ons neer, zoals we willen gaan luisteren naar uw woord, of zoals we hopen te gaan spreken. Geef u ons wat nodig is. Alles wat zou kunnen afleiden, neemt u het weg. Alle zorgen, alle sombere gedachten die er misschien kunnen zijn. En Heere, geeft u ook op de kansel wat nodig is. Woorden om te spreken, een stem. Maar ook, Heere, de leiding van uw geest. Want die kunnen we niet missen. Ook vanmiddag is daar een dienaar die vanuit zichzelf niets kan en niets vermag. Maar geeft u het, Heere, uit genade. Wil u zegenen al het werk in het midden van de gemeente. Als morgen de catechisaties weer beginnen. Als donderdag de belijdeniscatechisatie weer gegeven wordt. Geeft u uw zegen en sterk en helpt u. Wees met onze jonge mensen. Wilt u de catechisatie en het onderwijs ook voor hen zegenen. En laat het een plaats mogen hebben in het gebed van ons allen. Heere, wij bidden of u ons nabij wil zijn in al het andere werk dat ten dienste van de gemeente gebeurt. We denken aan de verenigingen die bijeen hopen te komen. De jeugdvereniging vrijdag en de Bijbelkring Jong Volwassenen woensdag. Heere, laten het goede bijeenkomsten mogen zijn en geeft u dat uw woord kracht mag doen. We bidden, Heer, of u ons sterken en helpen wil op ons werk. Als we werk mogen doen, dan bent u degene die daarvoor krachten geeft. Maar u weet het ook als het soms in onze ogen zo moeilijk is of bijna onmogelijk is. Misschien zijn er wel uit de gemeente voor wie geldt dat ze hun werk moeten doen te midden van vloekers en spotters. En geeft u ze dan moed en kracht om voor uw naam uit te komen. Maar Heere, wil u ook nog wonderen doen en spotters en vloekers toch geven dat gespot en gevloek mag verstommen. Heere, we bidden of u wil zijn met degene die hun werk niet kunnen doen. Misschien al lange tijd niet. U weet hoe moeilijk ook dat kan zijn. U weet er ook van, Heere, als we ten gevolge van alle coronamaatregelen grote zorgen kennen ten aanzien van het werk of ten aanzien van ons bedrijf. En we leggen ook die zorgen voor u neer. Wil u uitkomst geven. Sterk en help degene die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Ook in deze tijd. Met alles wat we horen over een mildere variant is ze tegelijkertijd toch ook heel onzeker. En we bidden, Heere, geef ons niet wat we verdienen. Want dan zou u ons moeten wegstormen van voor uw heilig aangezicht. Dan kan niemand van ons blijven staan. Maar schenkt u in uw barmhartigheid en langmoedigheid nog twee dingen, Heere. Dat het virus milder mag worden. En door uw machtige hand ook niet meer de kerkdiensten en de andere dingen in het maatschappelijke leven hindert of voor een deel zelfs lam legt. Heere, wil u dat geven, maar geeft u er ook dat andere bij, dat we uw hand daarin zouden mogen opmerken, dat het ons mag brengen tot u. Heere, geef toch boven alles een bekering in onze harten en levens. En wij moeten voor u belijden dat we zo onbekeerlijk zijn. Dat we zo geneigd zijn om het pad van de zonde te kiezen. Dat we zo verblind zijn, Heere. En daarom bidden we, werkt u krachtig. U hebt gewerkt, ook in de geschiedenis van uw kerk. Op momenten dat men het allerminst verwachtte, gaf u dat een nieuw geestelijk leven geboren werd. En dat het zo duidelijk aan het licht kwam, dat helder werd, de Heere werkt. En Heere, we bidden, doet u het ook vandaag nog onder ons. Er is niets bij ons dat verdient, maar Heere, wat zal uw naam erin verheerlijkt worden? En wat zal uw koninkrijk erdoor uitgebreid worden? Heere, schenk het. Ook opdat onze jonge mensen u mogen leren vrezen. En opdat de ouderen moed mogen vatten in de avond van hun leven. Heere, zegen het kerkelijke leven, daar waar zorgen zijn, wil u alles geven wat nodig is. Ook als er in sommige gemeenten spanningen en moeilijke situaties zijn, Heere, wil u een keer ten goede geven, voor u is niets te wonderlijk. We bidden of u de kerkelijke vergaderingen wil zegenen. Of u daar waar afgeweken wordt van de duidelijkheid van uw geboden en van uw woord, een wederkeer wil geven. Heere, gedenk aan onze vriend en broeder dominee Klaver, die, als u het geeft, aanstaande zaterdag bevestigd hoopt te worden en intreden zal doen in de gemeente van Meerkerk. We bidden of u hem daar tot een rijke zegen wil stellen. U weet hoe die gemeente in onze gedachten is geweest en ongetwijfeld ook in de gedachten van andere gemeenteleden. Maar u hebt in uw goedheid weer een dienaar willen zenden en willen roepen. En Heere, wil u zo ook maken dat we ons mogen verwonderen over uw leiding en over uw zorg. Heere, wees met ons. Bouw uw koninkrijk onder ons. Zegen ook het evangelisatiewerk. Het zaad van het woord dat aan het begin van deze maand en aan het begin van andere maanden gestrooid wordt hier in de straten van Kralingen. Wil u geven dat het door uw genade vrucht mag dragen. Zo ziet het alles op u, Heere. We doen u ook voorbeden voor onze regering. Alle die in hoogheid gezeten zijn, wil u ze wijsheid en genade geven. En Heere, geeft u dat uw kerk bij alles wat er verandert, ook aan beleid, een stil en een gerust leven mag leiden. En dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Zo leggen we de dingen voor u neer. Wil onze schamele woorden horen. Onze gebreken in het gebed genadig vergeven. En gedenk ons, Heere. En kom ons te hulp. En wees nog onder ons. Tot eer van uw naam. En tot onze zaligheid om Christus wil. Amen. Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. 11 van 33. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, laat ik de preek van deze middag mogen beginnen met een heel persoonlijke vraag. Dat is dus een vraag voor u, voor jou jongeren, voor mijzelf. De vraag, hoe staan wij tegenover Gods heilige naam? Want of we daar nu vaak over nagedacht hebben, of dat we daar eigenlijk aan voorbij leven, wij staan allemaal in een bepaalde verhouding tot de naam van God. En dat kan heel verschillend zijn. Het zou kunnen zijn dat we in blinde vijandschap ons verhouden tot de naam van God. Dat het misschien nog niet zo lang geleden is dat we in gedachten onze vuisten hebben gebald en dat we de naam van de Heere heel bewust hebben gevloekt. Het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn, maar dat kan. In opstand tegen wat de Heere deed in ons leven, hoe onze weg ging. Maar zo zal het wellicht bij de meeste van ons niet zijn. Kan ook dat we eigenlijk in een stuk onverschilligheid staan tegenover Gods naam. Nee, we zullen niet zomaar de naam van God als een vloek gebruiken. En we kunnen misschien op een bepaalde wijze de naam van God ook nog wel eens in onze mond nemen en er een opmerking over maken op een manier die op zich niet verkeerd is. Maar als er in onze omgeving wordt gevloekt bijvoorbeeld, dan hebben we daar toch eigenlijk helemaal geen last van. Misschien even een iets ongemakkelijk gevoel en dan gaat het weer verder. En de naam van de Heere betekent in ons leven ten diepste toch niets. Het kan ook, en wat zou dat een wonder zijn, dat we iets kennen van de kostbaarheid en van de dierbaarheid van de naam van de Heere. Dat het voor ons een wonder is bij tijden en ogenblikken dat de Heere zijn naam aan ons bekend gemaakt heeft. Dat we die naam aanroepen en dat het het verlangen van ons hart is om die naam te belijden en die naam te eren. Kijk, en met die vragen en met die verschillende houdingen in gedachten willen we deze middag nadenken over het derde gebod vanuit onze tekst uit Leviticus 24. En we schrijven daarbij het derde gebod in de praktijk. Het derde gebod in de praktijk. Drie gedachten. Allereerst hoe Gods naam gelasterd wordt. Want we lezen in vers 11. Toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. In de tweede plaats hoe die naam aangeroepen wordt. Dat ligt eigenlijk tussen vers 12 en vers 13 in. En ze legden hem in de gevangenis opdat hen naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes. Daartussenin heeft Mozes de naam van de Heere aangeroepen. En vanuit die gedachte trekken we de lijnen dan ook nog wat verder door naar wat er in de catechismus in zondag 36 staat over het goede gebruik van Gods naam. En dan tenslotte hoe Gods naam geheiligd wordt. Dat is dat huiveringwekkende 14e vers waar we lezen: breng de vloeker uit tot buiten het leger en alle die het gehoord hebben zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zou hem de gehele vergadering stenigen. Dat is een huiveringwekkend vers, want u moet zich even verplaatsen in die man die zojuist gevloekt had. Daar staat hij, de dood voor ogen, de eeuwigheid voor ogen, de ontmoeting met God voor ogen, wiens naam hij moedwillig gevloekt heeft. En toch ligt er in dat vers ook nog evangelie. Dat hopen we straks nog te horen. Dus hoe Gods naam gelasterd wordt, hoe Gods naam aangeroepen wordt en hoe Gods naam geheiligd wordt. In gedachte gemeente gaan we opnieuw naar de berg Sinaï. De berg van waaraf de Heere zijn wet gegeven had. Het volk van Israël is aan de voet van de Sinaï langere tijd geweest. En we moeten ons voorstellen dat daar hele bijzondere en indrukwekkende dagen zijn geweest voor het volk. Denkt u bijvoorbeeld aan de dag dat de Heere zijn wet gaf. Onder de tekenen, we herinneren het ons nog van zijn majesteit. Toen die berg beefde, toen het onweer klonk, toen daar een wolk neerdaalde op de berg, het geluid van een bazuin te horen was, dat is indrukwekkend geweest. En zo zijn er meer gelegenheden geweest, toen de tabernakel gebouwd moest worden en gereed kwam en de heerlijkheid van de Heere op die tabernakel neerdaalde. Indrukwekkende dagen. Maar er zijn natuurlijk ook meer gewone dagen geweest. Dat het volk daar wachtte, dat de tabernakel stukje voor stukje gebouwd werd, of dat de voorbereidingen voor gepleegd werden. En op die dagen ging het alledaagse leven ook gewoon door. Dan waren de Israëlitische mannen bezig met hun vee, want dat hadden ze meegenomen uit Egypte. Dat ging mee door de woestijn. En dan waren de Israëlitische vrouwen bezig met alle taken rondom en in de tent en de zorg voor het gezin. Het is op een van die gewone dagen dat er iets ongewoons gebeurt. Zo hebben we gelezen in de tekst, vers 10. En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was, en de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Dus op zeker moment ontstaat de ruzie, twist tussen twee mannen. En van die twee mannen wordt ons een korte aanduiding gegeven. De namen worden niet genoemd van de mannen zelf. Maar van die ene man wordt uitdrukkelijk gezegd, hij is de zoon van een Egyptische vader en een Israëlitische moeder. Die Egyptische vader en die Israëlitische moeder zijn natuurlijk al met elkaar getrouwd toen het volk nog in Egypte verdrukt was. We weten dat ook uit andere Bijbelse gegevens. Een klein deel van het Israëlitische volk vermengde zich met de Egyptenaren en uit dat gemengde volk gingen er ook mensen mee. Proberen we ons even in te denken wat dat voor deze half Egyptische, half Israëlitische man geweest is. Ja, die is als jongen dus op een gemengde manier opgevoed. Zijn vader, zo kunnen we ons voorstellen, die heeft hem verteld over de gewoonte van Egypte en over de goden, de afgoden van Egypte. Zijn vader was een heiden. En zijn moeder behoorde tot het volk van Israël en ze zal misschien met meer of met minder gedrevenheid en met meer of minder hart voor de dingen, maar ze zal toch iets verteld hebben over de God van Israël. En ze zal de naam van die God van Israël ook aan deze jongen bekendgemaakt hebben. En hij is opgegroeid, zo met aan de ene kant heidense invloeden en aan de andere kant ook invloeden van het geloof in de God van Israël. En toen is hij meegegaan vanuit Egypte in die nacht dat het volk uitgeleid werd. En hij is meegegaan door de woestijn. En nu op een dag komt hij het legerkamp binnen. Zo staat er, hij is zijn tent uitgegaan. En er ontstaat een conflict met een Israëlitische man, van wie we verder ook niets weten. En dat conflict of die twist loopt hoog op. De grondwoorden wijzen aan dat er een handgemeen plaatsvindt, dus een vechtpartij zouden wij zeggen. En dan, we kunnen ons ook wel voorstellen dat er mensen uit de omgeving naar dat gebeuren toegegaan zijn en er in een kring omheen staan te kijken. Misschien de vechters wel tot rust manend, zoals dat vandaag soms op een schoolplein gebeuren kan. Of ergens in de stad als er een vechtpartij uitbreekt. En dan gebeurt dat ontzettende. Dat verschrikkelijke wat we lezen in vers 11. Toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Dus ergens in die vechtpartij, in die twist, wordt er op een verschrikkelijke manier gevloekt. En daar ligt meteen al een eerste waarschuwing in. Dat is dat juist in conflict situaties, en dat is een hele praktische les, maar die mogen we wel trekken uit Gods woord. Dat juist in conflict situaties, in situaties van ruzie en van twist, de naam van de Heere soms in een emotie of op nog andere wijze misbruikt kan worden, gelasterd kan worden. En wat hebben we het nodig om te waken, niet alleen tegen de zonde zelf, maar ook tegen alle wegen naar de zonde toe. En dan staat het er hier op een heel nadrukkelijke manier wat er gebeurt. Toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en hij vloekte. Er worden eigenlijk twee woorden gebruikt. Het eerste woord is het woord lasteren. En dat woord laster heeft een hele zware lading. Dat mag u ook vertalen vanuit de grondtekst met doorboren. Of doorsteken. Zoals je iemand met een zwaard zou kunnen doorsteken. Of zoals het oor van een slaaf in Israël doorboord werd met een priem. En u mag het ook nog vertalen met doorwonden. En dat maakt het hele erge uit van de zonde van deze man. In die ruzie ziet hij geen andere mogelijkheid dan om de naam van de God van Israël, de naam die hij als kind had geleerd van zijn moeder, om die naam uitdrukkelijk te lasteren. Om die naam met nadruk op een verschrikkelijke manier te vervloeken, te doorsteken, te doorwonden. En onder dat laatste woord zet ik even een streep. Want dat kan dus. En dat maakt de zonde tegen het derde gebod ook zo erg. Wij kunnen de naam van de Heere doorwonden. Toen de Heere ons, wie wij ook zijn, vanmiddag geïnteresseerd of onverschillig, met een leven waarin we door genade de Heere mochten gaan zoeken, of met een leven waarin we eigenlijk met onze daden zeggen, wijk verre van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Maar wie we ook zijn, God gaf aan ons allen nog zijn naam te kennen. En daarmee heeft de Heere, ik bedoel dat eerbiedig, maar heeft de Heere zich kwetsbaar opgesteld. Want als de Heere ons zijn naam te kennen geeft, dan kunnen we die naam ook kwetsen. En dan kunnen we die naam ook verachten. Onze jonge mensen begrijpen dat wel, dat als je je naam te kennen geeft aan een ander, je je soms kwetsbaar kunt opstellen. Het gebeurt wel eens in een ontmoeting met jongeren, dat het zo in een ontmoeting plaatsvindt dat de een of iemand uit de ene groep jongeren vraagt, en hoe heet hij of hoe heet zij? Of het wordt zo op de man afgevraagd, persoonlijk gevraagd. En dan is de wedervraag onder jongeren nog wel eens, als ze elkaar nog niet kennen, waarom wil je dat weten? Want als je je naam duidelijk maakt en te kennen geeft, ja, dan stel je je eigenlijk al iets kwetsbaar op. Wel, dat doet de Heere als die ons zijn naam te kennen geeft. En daarom begon ik ook de preek met die vraag. Hoe staan wij tegenover die naam? Want daar kunnen we ten diepste niet neutraal tegenover staan. Of we staan er uitgesproken vijandig tegenover. Of we verachten die naam in onverschilligheid. Of we mogen door genade die naam op waarde schatten en daar kostbaarheid in zien en die naam aanroepen en liefhebben. Maar het is wel één van die mogelijkheden. Hoe staan we tegenover Gods naam? Deze man in de geschiedenis, hij doorboorde de naam van God met zijn vloek. En dat is ook wat er gebeurt met de allerergste vloek. En u begrijpt, ik ga die vloek deze middag niet uitspreken. Maar de allerergste vloek, dat is een woord uit de hel. Dat is een woord waarin een mens vraagt om zijn eigen verdoemenis. En het is de langmoedigheid van God als de Heere mensen na die allerergste vloek nog niet terstond dood laat neervallen. Als wij de naam van de Heere uitdrukkelijk lasteren. Misschien wel in openlijke vijandschap. Want dat kan als we het niet eens zijn met de wegen van de Heere. Dat er zoveel vijandschap in het hart opborrelt dat het zich uit in een vloek. Maar dan is dat een van de aangrijpende en erge zonden tegen het derde gebod. Ja, zegt iemand, maar dat is toch niet alles waar het over gaat in het derde gebod. Nee, dat lezen we hier eigenlijk ook al in de tekst. Want kijkt u maar in vers 11, er staat niet alleen, toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam. En daarmee wordt bedoeld dus de naam van de Heere. Dat blijkt ook uit het vervolg. Maar er staat ook achter, en hij vloekte. En dat is het tweede woord wat in onze tekst gebruikt wordt voor de zonde van deze man. Lasteren, doorboren, doorwonden, maar ook vloeken. En vloeken heeft hier de betekenis van vervloeken, van licht achten, van verachtelijk over iemand spreken, iemand voor krachteloos verklaren. Dat is wat die man ook deed. Dus hij heeft er misschien nog wel bepaalde woorden aan toegevoegd. En hij heeft gezegd dat God voor hem, ja, iemand was op wie hij, met wie hij op geen enkele wijze rekening wilde houden. Dat God in zijn ogen verachtelijk was. Dat de naam van God voor hem van geenerlei waarde was. Misschien is het wel geweest na die allereerste vreselijke vloek. Dat de mensen in zijn omgeving hebben gezegd, maar pas op, dat is een grote zonde. En dat hij nog verder gegaan is. En hij vloekte de naam. En dat woord vloeken, ja, daar kunnen we ook een lijn uittrekken naar andere zonden tegen het derde gebod. Want wij kunnen de zondigen tegen het derde gebod door de ergste vloek te gebruiken en dat zou vreselijk zijn. Maar er zijn nog zoveel andere manieren om de naam van de Heere ijdel te gebruiken, zoals het derde gebod het zegt. Wij kunnen ook nog allerlei afgeleiden van een vloek gebruiken. Als de klinkers in de ergste vloek veranderd worden van een O in een A of in een E, dan hebt u, ja, een bepaalde uitdrukking die in de oren van sommige mensen, nou ja, toch niet zo heel ernstig is, maar dat is ook vloeken. Dat is dan, om het met de tekst te zeggen, dat is misschien niet de naam van God uitdrukkelijk lasteren. Maar dat is volgens de Bijbel wel vloeken. Ook al korten we zo'n vloek dan misschien af tot de eerste twee lettergrepen. En als wij de naam van God afkorten door er zo de D van af te halen en nog een soort afgekort woord over te houden, dan is dat ook overtreding van het derde gebod. En als wij de naam van Jezus gebruiken en we korten die naam af en we maken er nog een verkleinwoord van, dan hebben we ook een overtreding van het derde gebod, gemeente. Wij kunnen de naam van de Heere met allerlei uitdrukkingen en woorden klein achten. En als we nu misschien zouden denken, ja, maar is dat niet wat overdreven en is dat niet wat vergezocht? Waar is onze eerbied voor de naam van God? Ik heb het op de catechisatie wel eens zo gezegd, als je houdt van iemand, als je een vriend hebt of een vriendin en de naam van die vriend of vriendin wordt in het gezin waartoe je behoort bijvoorbeeld een klein beetje verdraaid en dan als een stopwoord gebruikt, dat zouden wij natuurlijk op geen enkele manier willen. Daar stoten we ons aan, maar als het goed is, hoeveel te meer zouden we verontwaardigd moeten zijn als de naam van de Heere oneer aangedaan wordt. En in hoeveel films. En in hoeveel programma's. En in hoeveel vlogs komt niet de uitdrukking voor, de Engelse vertaling van O mijn God. En als het dan in het Engels klinkt, klinkt het misschien net wat anders. Maar dat is zonde tegen het derde gebod en de Heere neemt die zonde ontzaggelijk ernstig. En daarom moeten wij, gemeente, ik zeg het tegen mezelf en tegen u, en ik zeg het bijzonder ook tegen onze jongeren, daarom moeten wij voor al die verschillende zonden tegen het derde gebod maar geen verontschuldiging zoeken. Maar we moeten maar eerlijk worden voor de Heere. En vragen of we eerlijk mogen worden voor de Heere. Om het eerlijk te zeggen, het is ook zonde. En dan moeten we ook bij de Heere maar kracht zoeken om daar radicaal mee te breken. Want je kunt niet verder gaan met het kijken van programma's waarin gevloekt wordt. Of met het lezen van boeken waarin de ene vloek naar de andere staat. Of het volgen van vlogs waarin steeds gevloekt wordt. Het is op dit punt ook. Kies dan heden wie gij dienen zult. Ge kunt God niet dienen en de mammon. En ge kunt God niet dienen en de baal. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Jongeren of ouderen die wel zalig willen worden. En dat is goed. Maar die tegelijkertijd de zonde op zo'n manier toch ook aan de hand willen houden en er niet mee willen breken. Het is nodig dat er een breuk komt in ons leven, juist ook met deze zonde. Staat het niet in de catechismus uitdrukkelijk dat wij de naam van de Heere ook niet, behalve het lasteren en behalve het vloeken, met stilzwijgen en toezien dat wij ons zulke zonden deelachtig kunnen maken. Met andere woorden, als we ernaar zitten te luisteren en als we ernaar kijken en we zeggen er niets van en we nemen het misschien nog wel bewust tot ons. De Heere neemt dat ons kwalijk. Zeer kwalijk, want hij gaf zijn naam met zo'n totaal andere bedoeling dan dat we er zo mee zouden omgaan. Dat is het eerste, hoe de naam van de Heere gelasterd wordt. En zo kunnen dat vanmiddag onze zonde wordt aangewezen. Nu zeg ik even iets, dat moet u niet verkeerd opvatten, maar wees er alstublieft. En jonger, als het over jou gaat, wees er alsjeblieft zuinig op. Want dat doet de Heere niet voor niets. Wees er zuinig op als de Heere je zonde vanmiddag aanwijst en kom ermee op de knieën. En leef er niet overheen en verhard je niet. Want als je je verhardt onder de waarschuwingen en onder de aanwijzingen van een God die zich nog inlaat met je leven en de zonde nog wil aanwijzen in ons leven. Als we ons onder die waarschuwingen verharden en blijven verharden, dan worden we steeds harder. En dan zal het met ons eindigen als God het niet verhoedt, zoals het eindigde met die man in de tekst. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe Gods naam aangeroepen wordt. En dan lezen we verder, tweede gedeelte van vers 11. Daarom brachten zij hem tot Mozes. Kijk, die omstanders, ze hebben die verschrikkelijke woorden gehoord, ze zijn ervan geschrokken. En ze hebben misschien deze man eerst wel naar de oudsten van het volk gebracht, de rechters van het volk. Maar die rechters weten ook niet precies wat er gebeuren moet. Ja, het is wel duidelijk dat deze man gezondigd heeft. De Heere had het gezegd, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken. Dat betekent, zo letterlijk vertaald, niet leeg opheffen. Niet zinloos opheffen. Dus daarin had de Heere gezegd, mijn naam mag niet zomaar worden gebruikt, zo leeg, zonder zin. Zoals wij, trouwens ook dat hoort er natuurlijk nog bij, zoals wij ook gedachteloos de naam van de Heere in allerlei uitdrukkingen zouden kunnen gebruiken. Goddank, daar kunnen we zeggen met ons hart, maar dat zouden we ook kunnen zeggen op een heel andere manier. Of God weet het. Of ik zweer het, maar daar gaat het dan bij Leven en Welzijn volgende week nog wel over. De Heere had gezegd, mijn naam niet ijdelijk gebruiken. En wat deze man gedaan heeft, is nog zoveel meer dan alleen maar ijdel gebruiken. Dat ook, maar ook nog moedwillig lasteren. Dus deze man moet gestraft worden, dat is wel duidelijk. Maar hoe? En door wie? Zal de Heer het oordeel over deze man zelf voltrekken, zoals dat wel vaker in de woestijnreis gebeurde? Denk aan Korach en Datan en Abiram, die levend ter helle voeren. Of zal de Heer toch Mozes inschakelen? En maakt het ook nog verschil dat deze man half heidens was? Hij was een vreemdeling en geen inboorling, zoals dat in de Bijbel genoemd wordt. Dat wil zeggen, niet iemand die zowel van vaders als van moederslijn tot het volk van Israël behoorde. Half heidens, heeft dat nog gevolgen? Gelden de regels voor zo iemand misschien wat minder streng? Dat kunnen zomaar gedachten geweest zijn bij de mensen. En ze brengen deze man tot Mozes. En Mozes weet het ook niet. En daarom lezen we aan het begin van vers 12. En ze legden hem in de gevangenis. En daar moet hij dan blijven. Totdat de duidelijkheid komt over wat er met hem moet gebeuren. En die duidelijkheid zal de Heere zelf moeten geven. En daarvoor moet de naam van de Heere worden aangeroepen. Vandaar onze tweede gedachte, hoe de naam van de Heere aangeroepen werd. We lezen dat niet zo uitdrukkelijk, maar ongetwijfeld heeft Mozes dat gedaan. Is Mozes neergebogen voor de Heere en heeft hij aan de Heere gevraagd, Heere, wat moet er gebeuren met deze man die dit gedaan heeft? Dat moet u ook maar vragen, gemeente. En ik, als wij het derde gebod hebben overtreden, of niet? Wij kunnen natuurlijk allemaal verontschuldigingen, dat moeten we niet doen, verontschuldigingen aanvoeren. Ja, maar die ander maakte me zo boos als wat. En ik had mezelf even niet meer in de hand en toen schoot het eruit. En misschien zeggen we wel, mijn vader of mijn moeder of mijn vrienden vroeger vloekten ook veel. En ik heb dat voorbeeld altijd meegekregen. We moeten maar aan de Heere vragen wat de Heere wil dat er met vloekers gebeurt. Heb u het wel eens gevraagd? Dat is niet het enige waarmee ik u naar huis wil laten gaan natuurlijk. Dus ik hoop nog wel meer te zeggen, maar dat moeten we ook maar vragen. Wij hebben altijd onze eigen gedachten, ik en u, u en ik, over wat er met zondaren moet gebeuren. En we sparen onszelf graag een beetje, maar we moeten het maar aan de Heere vragen. Het is zijn naam. Het is zijn wet. Hij is de schepper, de eigenaar van ons leven. Heere, wat moet er nou gebeuren? Gods naam aanroepen. Kijk, dan zijn we ook bij één van de drie manieren waarop de naam van de Heere wel gebruikt moet worden. God gaf zijn naam aan u en aan mij, aan onze jongeren en aan onze ouderen, opdat we die naam zouden aanroepen. En er is niemand in de kerk en er is niemand thuis deze middag die meeluistert en die zou kunnen zeggen, en God gaf mij zijn naam niet. God maakte, al is het door de opvoeding, door de kerkdiensten, door allerlei andere middelen heen, maar God maakte zijn naam aan u en aan mij bekend. Opdat u zijn naam zou aanroepen. Wat heb u met Gods naam gedaan? Jonge vriend, wanneer heb je voor het laatst de Heere aangeroepen? Wat hebben we gedaan met die kostbare schat? God gaf zijn naam te kennen. Hebben we de Heere aangeroepen? Daar hoef je helemaal niks voor te hebben. Hoef je geen mooie woorden voor te hebben. Hoef je geen grote theologische kennis voor te hebben. Maar om de naam van de Heere aan te roepen, daar mag je arm voor zijn. Ook geestelijk arm voor zijn. Daar hoef je dus niet veel verstand voor te hebben, maar roep de naam van de Heere toch aan om alles wat je nodig hebt. Tijdelijk, op school, in ons werk, In ons huwelijk, in ons gezin, in onze leefpatronen. Ook als we misschien zojuist wel door de preek zijn opgeschrikt en hebben gedacht, maar dan kan dat en dat eigenlijk niet meer. Roep Gods naam aan. En vraag hem om genade en om kracht om te breken met de zonde. En als er jongeren zouden zijn die iedere week naar gelegenheden gaan, en nu is het misschien wel anders, maar heel vaak naar gelegenheden gaan waar gevloekt wordt. En je krijgt het niet anders en je komt er vrijwillig, ja, dan moet er toch een breuk komen. Dan is het toch dat de Heer het vraagt aan je, wat is nou belangrijker, die vrienden of mijn naam? En met die vrienden kun je niet sterven. Maar als je de Heere door genade tot je deel mag hebben, wel. Ja, zegt iemand, maar ik ben niet bekeerd en ik kan dat niet. En zou je de naam van de Heere niet aanroepen? Hij geeft zijn naam opdat we hem zouden aanroepen. En wat is de naam? Ja, dat is de naam Heere natuurlijk. De God van het verbond. Maar dat is ook heel bijzonder, de naam Jezus. Dat is de aanroepnaam van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Jezus, zaligmaker, redder van verloren mensen. Ontferm u mijner. En dan nog een tweede manier om de naam van de Heer goed te gebruiken en waartoe de Heer ons zijn naam te kennen gegeven heeft, opdat we zijn naam zouden belijden. Dat ook. Dat wil zeggen dat we zijn naam zouden erkennen. Ook in het dagelijkse leven. Daar moeten we denk ik maar beginnen. Natuurlijk ook in de kerk. Zingende. Biddend. En als de Heer ons daar de leeftijd voor geeft, ook op een bepaalde leeftijd door belijdenis te doen. Door in ieder geval de roep tot belijdenis ernstig te nemen. En als misschien jongeren zeggen, daar ben ik nog helemaal nog niet aan toe, daar toch eens een gesprek over aan te gaan. Hoe komt dat nu en hoe zou dat nu anders kunnen worden? Maar zijn naam belijden, dat is natuurlijk ook in het leven van iedere dag. Dat is voor de naam van de Heere uitkomen. Je niet schamen voor zijn naam. Wij leven natuurlijk hier in een stad waarin allerlei godsdiensten zijn, maar zo via hoorde ik nog wat over een chauffeur die moslim is en die in alle vrijmoedigheid vertelt over het onderwijs van de profeet, Mohammed bedoelt hij dan. En die zo wat vertelt over wat er in de Koran staat en de regels die hij houdt. En ik dacht, wat zijn wij vaak ook met valse schaamte bezet als het gaat over de Heer en over de naam van de Heer en de dienst van de Heer. Komen we daarvoor uit? Durven we daar eens iets van te zeggen? Dat hoeft niet met een preek en niet met vrome woorden, maar geven we het aan waarom we naar de kerk gaan en dat we naar de kerk gaan op zondag en op de biddag en de dankdag? Geven we het aan misschien ook bij de geboorte, als het goed is, bij de geboorte van ons kind, zonder vroom te doen, maar de naam van de Heere erkennen? Hij is de schepper en de onderhouder van het leven. En als we weer beter mochten worden, of als we een jubileum hebben, of bij andere gelegenheden, zijn naam aanroepen en belijden. En zegt zondag 36 dan ook nog, in al onze woorden en werken geprezen worden. Ja, daar heeft de Heer ons voor gemaakt. Opdat we zijn naam zouden loven en zouden prijzen in alles wat we doen. En dat grote doel, dat hebben we nu in Adam verloren. God heeft Adam geschapen om tot zijn eer te leven. En dat grote doel, dat hebben we naast ons neergeworpen en uit onze handen laten vallen. Van godlovers, eerovers geworden. Die onszelf op de troon willen hebben. En nu is het wondergemeente dat de Heere van eerovers weer godlovers kan maken. En dat hij het kan geven, dat het met alle gebrek in je leven toch je verlangen wordt en je uitzien wordt. Heere, mag ik uw naam eren. Mag mijn leven tot uw eer zijn. Wil u me daarom bewaren voor de zonde? Maar daarvoor is nodig dat werk van Gods geest. Daarvoor is nodig een nieuw hart. Een hart dat de Heere vreest en dient en zijn eer lief heeft. Om zo de naam van de Heere te gebruiken. Aan te roepen, te belijden en te eren. We gaan eerst zingen van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam en wat er verder volgt. Ja, maar Gods naam belijden en voor Gods naam uitkomen en er iets over zeggen, dat is toch eigenlijk ook maar zinloos, zegt iemand nog. Want dan kun je wel zeggen tegen een ander, maar een ander kan je soms zomaar wat schampere blikken toewerpen. Of blijf stil, of iemand haalt zijn schouders op, of lacht is spottend en werp uw brood uit op het water, zegt de Bijbel, en gij zult het vinden na vele dagen. Dus die woorden, misschien een enkel woord, maar zijt u het maar. Werp het uit op het water en gij zult het vinden na veel dagen. En in die uitdrukking, daar ligt natuurlijk ook iets in. Wie werpt er nu brood uit op het water? Dat is in ieder geval niet zo'n vanzelfsprekende plaats. En het dan nog vinden, het is alsof de Heere wil zeggen, zij maar een enkel woord. Uw kinderen, uw kleinkinderen. En misschien moet je met verdriet in je hart wel zeggen, ik kan niet van iedere vloek iets zeggen. Maar zo af en toe, laat ik het toch weer horen. Zij het woord maar, werp het maar uit. Ge zult het vinden na vele dagen. En het is geen onbelangrijke zaak, want we lezen in het laatste vers hoe Gods naam in deze geschiedenis ook geheiligd moet worden. Wat moet er met die vloeker gebeuren, die lasteraar? Drie dingen staat er in vers 14. Het eerste is, breng de vloeker uit tot buiten het leger. Dus die man die moet uit de gevangenis waar hij zat uitgevoerd worden, uit het legerkamp, uit het tentenkamp van Israël. Het is alsof de Heere wil zeggen, hij heeft geen plaats meer onder Israël, hij heeft geen plaats meer onder mijn volk. Hij moet als een onreine, als een onheilige uitgebannen worden uit het legerkamp. Dat is het eerste. Dat moest heel het volk ook zien. Het tweede wat we lezen in vers 14. En allen die het gehoord hebben zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Dat moet een plechtige gebeurtenis zijn geweest. Ergens buiten het tentenkamp in de woestijn op enige afstand van de Sinaï ziet u die vloeken staan in de woestijn. En om hem heen die kring van mannen die die vreselijke vloekwoorden hebben gehoord. En als je een vloek hoort, ja dan is er iets van die ontreiniging die als het ware ook op ons overgaat als we dat al horen. Vandaar dat de catechismus ook zegt, niet door stilzwijgen en toezien of stilletjes toeluisteren ons mede schuldig maken aan die zonde. En al die mensen die dat gehoord hebben, moeten dus hun hand leggen of hun twee handen leggen op het hoofd van die man. Het zal waarschijnlijk wel om de beurt zijn geweest. De ene na de andere komt aanlopen, legt zijn handen op het hoofd van die man die daar staat. En daarmee zeggen ze als het ware, ik wijs u als de schuldige aan. Ik heb het uit uw mond gehoord. Maar ze zeggen ook, ik doe afstand van die verschrikkelijke vloek. Het zijn niet mijn woorden geweest. Het zijn woorden tot oneer van de Heere. Ik doe daar afstand van. En uw bloed zij op uw hoofd. Dat wil zeggen, u moet zelf de rechtvaardige straf dragen voor uw zonde. Dat is dus het tweede wat er gebeuren moest. En dan het derde en het laatste slot van vers 14. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. Dus met diezelfde handen die ze zojuist hebben gelegd op het hoofd van de vloeker. Waarmee ze hebben gezegd, u bent schuldig. Wij nemen afstand van uw zonde, al hebben we hem gehoord, maar we nemen van die verschrikkelijke vloek afstand. Met diezelfde handen nemen ze allemaal in opdracht van de Heere en in opdracht van Mozes een steen op. En ze gooien die stenen naar de vloeker. Dat is gemeente in deze geschiedenis wat God wil dat er gebeurt met een lasteraar van zijn naam. Die moet, Calvijn zegt het, verpletterd worden onder de stenen. Zo toornt God over de zonde tegen het derde gebod. Zo toornt God over het lasteren van zijn naam en het misbruiken van zijn naam in het groot. Maar de Heer Jezus heeft ons geleerd dat ook kleine zonden tegen het derde en tegen de andere geboden overtreding zijn van dat gebod. Wat moet dat gemeente iets diep indrukwekkends zijn geweest voor de mensen die dat meemaakten. Wij zouden vandaag, denk ik, zeggen, ik begrijp dat een beetje in de wereld waarin wij leven, de kinderen maar gauw binnen in de tent, die moeten dat maar niet zien. Maar het is voor iedereen die er geweest was natuurlijk heel indrukwekkend en de Heere wilde ook dat het indrukwekkend was. De Heere wilde het volk van Israël een heel ernstige les leren en dat is dat hij de zonde niet lichtvaardig opneemt. En dat hij vloekers in zijn rechtvaardigheid moet en wil straffen met een ernstige straf en een rechtvaardig oordeel. En dat is wat er hier gebeurt. Deze man wordt gestenigd omdat hij Gods naam licht geacht had. Omdat hij dacht, het loopt allemaal zo vaart niet en het is allemaal zo erg niet. Omdat hij zelfs de naam van God uitdrukkelijk lasterde en doorwonde en doorboorde. Omdat hij Gods naam niet heeft gebruikt waartoe de Heer het wel gebruikt had. En als wij, gemeente, daar nu even hadden gestaan, want we moeten onszelf er in gedachten altijd maar naast zetten, u en ik. Ja, waar hadden we dan gestaan? Zou er dan nog wel iemand van ons rechtop zijn blijven staan? Of zouden we allemaal gestenigd zijn? Omdat we op wat voor manier dan ook dat derde gebod overtreden hadden. Ik las een verklaring van dit Bijbelgedeelte van Andrew Bonner, een vriend van McShane. En Bonner zegt in zijn verklaring, wat moet onder al die stenen die op deze man neerregenden, het geweten van deze man op een verschrikkelijke manier zijn gaan spreken. Wat ben ik dwaas geweest. Want ik heb die naam van de God van Israël licht geacht en klein geacht. En nu moet ik rechtvaardig sterven onder de stenen. Onder iedere steen klonk de beschuldiging van zijn geweten. En dan zegt Andrew Bonner erbij. En zo zal het zijn, op de dag der dagen, als u, en dan spreekt hij de lezer aan, als u de naam van Christus licht geacht hebt. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En in dat woord moeten klinkt de drang door en de ernst door. Het zal moeten gebeuren, gemeente, in ons leven, anders gaan we verloren. En daartoe geeft de Heere nog die ene naam. En die ene naam wordt ons nog gepredikt. Maar als we die ene naam licht geacht hebben, en we hebben ons leven voortgezet, misschien wel in grove vijandschap. En misschien wel in onverschilligheid. Of misschien nog wel in een schijnbare godsdienstigheid. Maar de naam van Christus kon, om zo te zeggen, wel uit de Bijbel geschrapt worden. Want daar hadden we geen boodschap aan. Daar zagen we geen waarde in. Toen hij ons werd uitgetekend, toen hebben we ons gezicht afgewend. En toen zijn we weer ons tot het tijdelijke leven en alle dingen van hier en nu gaan keren. En we hebben hem veracht en hem niet geacht. Gemeente, als dan de rechtvaardige straf van God ons treft, dan zal de stem van ons geweten ons tot in eeuwigheid beschuldigen. En dan zal de stem van ons geweten tot in eeuwigheid zeggen, en het is rechtvaardig. Had ik Christus' naam maar hoog geacht? Had ik Gods naam maar hoog geacht? Maar ik heb die naam licht geacht. Ik heb hem veracht. Misschien wel gelasterd en misschien wel doorboord. Maar zelfs als dat niet gebeurd is, ik heb geen acht geslagen op de zaligheid die er was in hem. En dan zal, zegt Bonner, uw geweten spreken met een donderende stem tot in alle eeuwigheid. En waarom wordt dat vanmiddag gezegd? Als een dringende roepstem om uw zaligheid te zoeken in die ene naam. Want daar loopt de prediking van deze middag op uit. Gemeente, de Heer Jezus Christus, de drager van die naam boven alle namen. De Heer Jezus Christus, Hij is naar deze wereld gekomen. En laten we zijn komst nog even zien, zomaar een klein moment, in het licht van het derde gebod. Dan zijn er nog drie dingen over te zeggen. Het eerste is, de Heer Jezus Christus heeft het derde gebod volkomen gehouden. Hij is nooit ongehoorzaam geweest. Kon ook niet. Hij had de naam van zijn Vader lief. Hij zegt het aan het einde van zijn leven op aarde. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat is als het ware de heilige samenvatting van zijn leven geweest. Gods naam alleen maar verheerlijkt en geëerd. Is dat overtreder van het derde gebod niet, degene die u nodig hebt? Als u misschien wel gekomen bent aan het einde van uw leven, in de levensavond, en u blikt terug en u zegt, o Heere, wat heb ik toch gedaan met uw naam? Maar is Hij niet wie u nodig hebt? Is zijn gehoorzaamheid niet wat u nodig hebt? Stelt u zich toch eens voor dat u zijn gehoorzaamheid kon krijgen. Dat heel die samenvatting van het leven van Christus voor u zou zijn. Dat u kon zeggen, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Nee, dat kunnen we natuurlijk nooit zeggen. Maar dat u zou kunnen zeggen, Christus heeft voor mij uw naam verheerlijkt op de aarde. Is Hij niet die u nodig hebt in de avond van uw leven? Is Hij niet die u nodig hebt in het midden van uw leven, zover u dat kunt beoordelen? We weten niet hoe ver de zon al gedaald is. Is Hij niet die onze jonge mensen nodig hebben? Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Derde gebod volkomen gehouden. Dat was het eerste. Tweede over de Heer Jezus. Hij is een weg gegaan van onpeilbaar diep lijden. Hij is neergedaald tot in de diepten van de helse pijn en angst. Hij is aan het kruis genageld. Hij is vrijwillig de dood ingegaan, maar dat was wel de straf die hij moest dragen. En waarom was dat? Waar werd hij van beschuldigd? We hebben dat gelezen uit Matteüs 27, hoe hij beschuldigd werd van godslastering. Kijk, in de ogen van de Romeinen en in de ogen van Pilatus was hij een opstandeling, de koning der Joden. Maar in de ogen van de Joden was hij een godslasteraar. De hoge priester scheurt zijn kleren. Deze spreekt godslasteringen. En dat moest gebeuren. Niet omdat de Heer Jezus echt godslasteringen had gesproken. Maar, en dat was het tweede. Hij draagt de zonde tegen het derde gebod. Hij draagt de zonde van de godslastering. Daarom moest hij die weg gaan. Daarom moest hij aan het kruis genageld worden. Daarom moest hij, net zoals die vloeker uit onze tekst, uit de stad uitgedreven worden naar een onreine plaats, als een uitgestotene, een uitgebannene. Ziet u hem daar gaan, het lam van God, met de zonde tegen het derde gebod op zijn rug. Hebt u hem niet nodig? Als u met de zonde tegen het derde gebod in uw handen zit of staat op dit moment, hebt u hem en zijn werk, zijn schuld wegdragende werk, niet nodig? Is hij niet een gepaste zaligmaker? Is hij niet een geschikte zaligmaker voor zo'n zondaar als u bent? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dat brengt me bij derde en het laatste. Hij is dus de volkomen gehoorzame als zijn gehoorzaamheid eens de uwe zou worden. Hij is de leidende borg en zaligmaker als uw schuld nu eens meeging. Met eerbied gesproken op de rug van dat lam. Als uw schuld tegen het derde gebod en tegen andere geboden is zou worden weggedragen door hem. En voor wie wil hij dat doen? Twee voorbeelden die het derde uitmaken van wat ik nog wilde zeggen over de Heer Jezus Christus. Allereerst, kijkt u eens, naast de Heer Jezus op Golgotha, daar hangt die ene moordenaar, die eerst ook heeft gevloekt en gelasterd, maar die ter elfder uren tot inkeer kwam, die zijn leven overzag en moest zeggen, o God, ik heb uw naam niet geëerd. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En toen heeft Christus zich ontfermd over een moordenaar die alles verzondigd en alles verbeurd had. En misschien dat er iemand zegt, ja maar dat was een moordenaar. En dat was een man die leefde zo openlijk in de zonde. En die had misschien ook nog maar weinig van God gehoord. En die wist weinig van het woord van God misschien. Al geloof ik ook wel dat hij tot het Joodse volk behoorde en er heus nog wel wat van wist. Maar dan denk ik nog aan die tweede, die ik als voorbeeld zou noemen. Paulus. Als die terugblikt op zijn eigen leven. Wie is die geweest? Hoe heeft God hem gevonden, gemeente? Toen God hem kwam zalig maken. En toen God zijn handen naar Saulus van Tarse uitstrekte. In zijn vijandschap op de weg naar Damascus. Saulus van Tarse, Paulus schrijft later, die tevoren een godslasteraar was. En nee, Paulus heeft de naam van de Heere, de oud-testamentische naam van de Heere, nooit gelasterd waarschijnlijk. Hij was een fariseer. Maar de naam van Jezus wel. Die naam boven alle andere namen heeft hij gehaat en gelasterd. Met alle kracht die in hem was. Maar mij, de minste van de apostelen, is barmhartigheid geschied, genade geschied. Ziet u hoe de Heere zich wil ontfermen over zondaren die in de erkentenis van hun schuld en dat ze straf verdiend hebben. Die het eerlijk voor God komen vragen, Heere, wat moet er naar recht met zo'n mens als ik gebeuren? Maar dat de Heere zulke mensen genade bewijzen wil. Dat hij zulke mensen op grond van het werk van zijn zoon en door het geloof de gerechtigheid van Christus schenken wil. En dat is het wonderlijke wat er gebeurt als een arme zondaar mag uitgaan en zijn handen mag leggen, niet op het hoofd van een vloeker, maar op het hoofd van de volkomen rechtvaardige, de Heer Jezus Christus, mag steunen op het Lam van God door een waar geloof. Daar zegt de Heer het. En het zal hem vergeven worden. En op grond van zijn werk wordt zijn gerechtigheid en zijn volkomen gehoorzaamheid ook aan het derde gebod dan een arme gelovige toegerekend. En dan gaat het zingen in het hart. Wat zal ik de Heere vergelden voor die weldaad mij bewezen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen naprediken in de harten. Geef ons, Heere, in de armoede van onze schuld en met de koorden van de zelfveroordeling geestelijk gesproken om de nek, tot u uit te gaan met de bede om uw genade voor een rechteloze, voor een doodschuldige, op grond van uw Zoon en van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Gedenk en bewaar ons in deze pas begonnen week. Help ons in alle dingen. Bewaar ons voor de zonde, Heere. Geef een wacht voor onze lippen, maar ook voor onze oren en ogen. Behoed de deuren van onze mond. En geef ons een hart dat u vrezen en dienen mag. Breng ons weer samen en spaar ons zo. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het 11e vers is wat we tot slot willen zingen. 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.